Hey iedereen, welkom terug bij Grafspraak.
Hallo.
Mijn naam is Nikki.
En ik ben Jens.
En Jens, hoe is er mee op deze zonnige zaterdagmiddag?
Best wel goed eigenlijk. Ik ga straks mijn trouwkostuum gaan kiezen, dus daar ben ik wel excited voor. Vanavond ook naar een 80s party, daar heb ik ook wel zin in. Voor de rest, ik ben al heel vroeg wakker, alle wandeling door Brugge gemaakt en al. Dat is een beetje minder op die vrije zaterdag natuurlijk, maar kom ja, ik kan het niet allemaal hebben in het leven.
Maar ja, maar, ik ben deze ochtend ook voor de eerste keer geweest deadliften en ik kan nog amper mijn armen opheffen. Dus I feel your pain.
We gaan nog even aan mij opheffen. Voor
voilà.
Zo op onze trouw, dat we zo die dirty dancing dans doen en dat hij mij Swayze geweest in lucht steekt.
Daar gaan we voor, hè. Dat is het doel van dit jaar.
Ja, en nog een half jaar tijd. Hoe is het met u, Nikki?
Ja, heel goed. Hè. Buiten natuurlijk dat ik geen armen meer heb vandaag. Maar ja, ook heel goed, want wij mogen een kleine aankondiging doen, hè, in deze aflevering.
Ja, we hebben heel goed nieuws. Aan u de eer, Nikki. Wel,
beste luisteraars, voor zij die het vorig jaar misschien gemist hebben...
Of erbij waren en het nog een keer willen.
Of wie weet, inderdaad. Laat ons zeggen, er is een nieuwe kans om ons in het echt bezig te zien, want er komt een nieuwe Grafspraak liveshow.
Ja, ja, en niet de mensen hoor, want deze keer is het voor aflevering 100. Een milestone liever, die wij samen met jullie heel graag willen vieren.
Ja, inderdaad. Nu met jullie, maar wel niet met kinderen, want moe gezegd, het gaat een beetje 18 plus worden.
Ja, inderdaad. De burlesque groep Sinners Dollhouse komt een show geven als ons voorprogramma die avond. Dus ja, er kan wel wat vrouwelijk of mannelijk bloot te zien zijn op het podium. Dus inderdaad, kinderen niet toegelaten.
Maar in elk geval, houd dus zeker 20 mei in jullie agenda vrij. En ja, zorg ervoor dat jullie je misschien naar West-Vlaanderen kunnen verplaatsen.
Ja, het zal doorgaan in OC De Kleine Beer, te Beernem, waar dat we een heel mooie theaterzaal met 250 zitplaatsen hebben kunnen regelen. Ik weet niet of we dat ooit gaan volkrijgen. De vorige was 50 man, dus misschien is dit hoog gegrepen. Misschien is dit zo het niveau van Alex Agnew die Werther probeerde uit te verkopen. Maar we kunnen maar proberen. En jullie zijn allemaal welkom. Tickets zijn te bestellen via grafspraak.be. De mensen die ons steunen op Patreon en die ook graag willen komen naar de show, voor jullie is er zelfs nog een korting voorzien. Dus stuur ons zeker een berichtje op patreon.com/grafspraak en wij zorgen dat jullie een kortingscode krijgen.
Voilà, zee. Confisetjes, spooky shit en een burlesque act. Wat wil de mens nog meer?
Wel, er is nog één extra element dat ik nog niet benoemd heb, maar we hebben ook weer een special guest die avond. En niemand minder dan Shalini van der Langenberg, de podcast host of the year vorig jaar op de Podcast Awards. En onder andere de maker van The Sorting Hat Revisited, Mercury Mysteries en nog een hele hoop andere podcasts. En een heel goede vriendin van ons. Hè.
Klopt, inderdaad. Kan zelf eigenlijk niet wachten.
Yes, we zijn allebei heel excited en we hopen om jullie daar allemaal te zien. Oké, genoeg reclame. Nikki, wat gaan we doen?
Wel, wat gaan we doen? We gaan eigenlijk nog heel veel doen. Uiteraard mijn case, want vandaag is het weer aan mij om een case voor te brengen aan jullie en ook aan Jens, die terug zonder voorkennis gaat luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog een paar mensen bedanken. En ik zie dat ik mijn Patreon vergeten openzetten ben.
Moet ik ze uit het hoofd proberen op te zeggen? Of,
Ik denk dat bijna gaat lukken, ja.
Ik weet dat altijd eindigt met Suzanne van Dalen, dat weet ik wel.
Klopt.
En zo ook een Jens en zo zit er ook al tussen. Maar om het volledige lijstje te geven, dat zijn Annelies de Koning, Tom K, de Pretere Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vastra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict de Helissen, Shani Hosens, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mai Keizer, Josie, ook een Jens, Glenn, Michael Onkelings, Leentje Rusbeke, Zoustache, Koen en Suzanne van Dalen. Allemaal topmensen die het nooit gaan voor hebben dat ze in de frituur al een dikke 20 minuten zitten te wachten op hun online bestelling. En dat er dan iemand roept, ja, bestelling voor Jens, en ga naar de toog. Maar voordat je zelfs nog maar je bestelling in ontvangst kan nemen, staat er daar een vrouw naast u. Nee, ik had bestelling 6, dat is van mij. En dat ik probeerde uit te leggen van, ja mevrouw, het was niet 6, het was Jens. Maar nog voordat die zin had uitgesproken, nee, ik heb zeker 6, hier, kijk maar naar mijn bonnetje, er staat een 6 op. Totdat die man van de frituur dan moet uitleggen van, mevrouw, hij heeft inderdaad bestelling 6, maar dit was bestelling voor Jens. En dat is daar dan heel schaamtelijk naar u staat te kijken, wanneer dat ging passeren, nog een keer smakelijk zeg tegen haar.
Oh.
Maar ook een dikke shout-out naar de mensen van Frituur Falouche in Sint-Kruis.
Absoluut.
Beste frieten van de streek.
Zeker. Maar om eerlijk te zijn, het was, wat was het, vrijdag of zaterdagavond, Allee ja, dat is zoal, het is weekend, het is avond, het zijn frietjes. Hoe zou het zelf zijn, hè? Dat hij een oerdrang naar boven komt om als eerste zo rap mogelijk dat pak frieten te hebben en dan denken dat er iemand mee weg is?
Ja, gewoon zo die fight or flight op dat moment.
Dat is waarom dat ik aan deadliften ben in momenteel.
Oh ja, ze zal als troost op de weg naar huis zal ze wel een beetje gesnoept hebben uit frietenolken.
Nu, voordat we overgaan naar de case van vandaag, hebben wij een berichtje gekregen van Chris. Het is een spraakbericht en we gaan er nu samen voor de eerste keer naar luisteren.
Ja. Oké, dus wij hebben net geluisterd naar het spraakbericht van Chris. Maar Chris vraagt op het einde wel dat wij eigenlijk zijn verhaal willen vertellen. Dus dat we niet zijn spraakbericht laten afspelen. Dus we gaan dat eruit knippen. We gaan zelf zijn verhaaltje in het kort weergeven. Okay, dus Chris begint met te vertellen dat hij ons ontdekt heeft via de Podcast Awards en dat hij recent is beginnen luisteren. Dat hij eerst naar recente afleveringen was beginnen luisteren en dan vanaf het begin begonnen is. En dat hij intussen zo 40 afleveringen ver zit op een paar weken.
Ja, inderdaad. Impressive. Wat echt al opmerkelijk is. En ongelooflijk bedankt voor de steun al in elk geval, Chris. Allee, ja, dat is fantastisch. Altijd leuk om te horen dat mensen dat er gewoon aan beginnen, dat die gewoon... blijven hangen en echt willen luisteren naar ons. Echt super bedankt daarvoor alvast.
Ja, inderdaad. Dus oké, Chris begint daarmee. En daarna wijst hij ons er eigenlijk op dat wij eigenlijk heel vaak in de podcast Engelstalige termen gebruiken, terwijl dat we die niet altijd uitleggen. Of ja, dat aangezien dat wij een Nederlandstalige podcast zijn, dat we er ook niet van uit mogen gaan dat iedereen zo goed Engels kan.
Nee, inderdaad. Dat is iets dat ik ook wel weet van mijn eigen. Ik ben me daar heel erg bewust van. Ik denk dat dat ook een beetje... hoe moet ik het zeggen?
Maar dat is gewoon dat wij normaal praten tegen elkaar uiteindelijk. Ja, als wij gewoon in huis zitten, wij zeggen soms ook een zin in het Engels of een paar woorden in het Engels.
Ja. En daar is het ook wat beroepsmisvorming, denk ik. Ik zit ook al zo lang in de sector waarbij dat ik met heel veel mensen van heel verschillende talen in contact kom. En ik denk dat soms een beetje meevloeit in al mijn communicatie ook.
Maar
en
moet
zo.
Je dat niet achterweg tegen? Vroeger deed je dat ook al. Als je een leerkracht werd in een Nederlandstalige school, deed je dat ook al. Dus dat is geen excuus.
Je moet een beetje mee zijn met de kids.
Kids is Engels voor kinderen, trouwens.
Nu heb ik heel mijn street cred, sorry voor het Engels, verloren.
Straatcredibiliteit. Nee, maar inderdaad, het is wel een feit dat wij soms rap in het Engels vervallen. En ja, in de materie dat wij coveren, is er ook, in de materie die wij afhandelen, is er ook niet altijd een Nederlandstalig alternatief. Of klinkt het Engelse woord soms gewoon een beetje cooler. Dus we proberen daarop te letten, maar vergeef ons als we af en toe in het Engels vervallen.
Zeker en vast. En ook als er zo fragmenten zijn, proberen we wel altijd een soort van toch wel vertaling te bieden. Hè?
Ja. Dan zei Chris ook nog dat hij zich afvroeg waarom dat we eigenlijk altijd een fietsbel na het woord Satan of duivel laten afspelen. Nicky, wilde hij dat ik eruit leg?
Wel, daarvoor zou het eigenlijk aangeraden zijn om misschien aflevering 1 nog eens te herbeluisteren. Maar allez, we gaan nu de moeite laten en we zullen het gewoon zelf uitleggen. Het is eigenlijk stomweg begonnen door inderdaad aflevering 1. Sas van Gent, daar is er een bepaalde ghost hunter, genaamd Joost Hunter. Dat hebben wij er zelf van gemaakt. die eigenlijk beweert dat hij een beeltenis van de duivel had vastgelegd op camera. En ik weet eigenlijk niet meer hoe dat kwam. Ik weet dat ik een stomme opmerking heb gemaakt over Satan dat op zijn fiets gepasseerde door een beeld of zo.
Wel, mijn ADHD-geheugen heeft dat wel vastgehouden. Dus ik zal het eruit leggen. Dus inderdaad, ze stonden aan een raam waar dat Joost beweerde dat hij Satan erin gezien had. Ze zijn daar aan het filmen en terwijl dat ze filmen, passeert er ook zo aan een baantje dat erachter is, zie je zo achter het struik was gewoon iets wits passeren tussen de struiken, zo op een tempo van een fietser ongeveer. En ik weet niet meer of dat in de video zelf was, dat ze er iets over zeggen of dat er gewoon in de beschrijving onderaan iets staat van op die minuut zie je iets wits passeren in de struiken. Maar wij hadden daar naar gekeken en onze enige conclusie was van het is een fietser. En denk dat hij dan inderdaad iets zegt van het is Satan op zijn fiets. En C13, elke keer dat er iets over Satan gezegd wordt. Hoor je dit geluidje?
Voilà, niet meer en niet minder. Maar het is uitgegroeid tot iets blijvend. Het is zelfs een heel groot deel van onze liveshow geweest. En mensen die zouden komen naar onze tweede liveshow, breng zeker terug jullie fietsbel mee.
Ja, dat was een fantastisch idee de eerste keer. Dat was zo leuk bij mijn man. Nee, maar ik begrijp wel. Ik heb van nogal mensen gehoord dat ze het niet goed wisten wat dat de oorsprong ervan was. Ook al hebben ze aflevering 1 wel beluisterd. Ik weet ook niet of dat we het heel goed hebben uitgelegd toen. Ik denk dat wij gewoon zodanig in de flow zaten met de zeven tegen elkaar. En we zaten dan ook gewoon ja, in ene micro die in het midden van de tafel stond. Dus onze stemmen waren al iets minder goed opgepikt ook. Dus het kan zijn dat er daar ook iets een beetje verloren is gegaan. Maar dus voor de mensen die nog twijfelen, dat is de oorsprong van het fietsbelletje.
Voilà. Nu, Chris heeft ook zelf zijn eigen verhaal nog gedeeld met ons. Want hij had het erover dat hij eigenlijk een paar afleveringen achter elkaar had beluisterd, waarbij dat eigenlijk mensen een dierbare verliezen. En dat die dan het gevoel hebben dat die nog eventjes bij hen is. En hij wou eigenlijk een beetje het omgekeerde delen, wat hij zelf in eigen woorden zei. Hij had namelijk een bevriend koppel die al een tijdje de vrouw alleszins zwanger waren. En het was nog niet echt geweten voor wanneer dat juist zou zijn. Het ging zo ongeveer rond de nieuwjaarsperiode zijn. Hè. Nu, hij zegt zelf dat hij op de nacht van 29 op 30 december wakker werd rond 3 uur 's nachts. En dat hij een bepaald vreemd voorgevoel had. Hij kon het zo niet echt plaatsen, maar hij had het gevoel dat er iets was. Nu, een beetje later nam hij dan contact op met zijn vriend van dat koppel. En die kon hem het heugelijke nieuws laten weten dat Gent een inwoner rijker was. Zij hadden een kindje gekregen en dat was toevallig net in de nacht van 29 op 30 december, heel dicht bij het moment wanneer dat Chris was wakker geworden.
Ja, inderdaad. Dus nu moeten wij ons wel de vraag stellen natuurlijk. Is dat toevallig? Je weet natuurlijk van het zal ergens rond deze periode zijn. Als je dan midden in de nacht wakker wordt of wakker ligt, lijkt het mij niet verbazend dat je gewoon een keer denkt van dat zou nu juist moeten passen dat ze zijn nu net aan het bevallen is of zo. Ik ben zelf ook zo iemand. Een keer dat ik dan begin ik allemaal zo'n situaties te analyseren. En 9 van de 10 zit ik ernaast, maar het is ook al geweest dat ik er wel boenk op zit. Het andere alternatief is, jullie zijn zodanig hecht dat er toch ergens een of andere, ik weet niet of ik het telepathisch mag noemen, maar een of andere telepathische verbinding ontstaan is tussen jullie, dat je gewoon aanvoelt van er is iets aan het gebeuren met hen.
Ja, inderdaad. Ik denk dat dat onderbewuste ook enorm meespeelt. En misschien is het ook toevallig. Ik weet niet of dat Chris iemand is dat 's nachts ook regelmatig een keer wakker wordt. Ik weet dat ik 's nachts ook regelmatig rond die tijd wel een keer durf wakker te worden. Dus ja, of dat dan noodzakelijk gelinkt is aan elkaar, ik zou ook eerder denken van niet. Maar, allez, ik vind het wel een leuk voorval.
Ja, het is dat. En ja, het is moeilijk om te zeggen. Nee, natuurlijk, er is zoveel waarschijnlijk dat wij nog niet weten dat we wel als mensen toe in staat zijn. Dus wie weet is dat er ook een van.
Ja, inderdaad. Nu, van Chris is het ook niet het laatste berichtje dat we gekregen hebben. Ik denk dat we de volgende aflevering hem ook nog wel eventjes aan bod kunnen laten komen. Dan daarover dus de volgende grafspraak meer.
Oké. Okay. Ik denk dat het ongeveer tijd begint te worden voor de orde van de dag, Nicky.
Klopt, maar ik wou nog niet beginnen zonder ook eerst nog een keer een kleine shout-out te doen. Want wij hebben ook contact gekregen van Pascal. En zij wou ook nog eventjes laten weten, jullie doen het fantastisch. Jullie maken mijn revalidatie draagbaar. Bedankt. Dus Pascal, je kunt het.
Ja, absoluut. Veel goede moed gewenst van ons. En wij blijven er nog een tijdje mee bezig om alles draagbaarder te helpen maken. Wauw, die zin kwam er moeilijk uit. Maar Pascal, courage.
Yes.
We staan volledig achter jou.
En nu gaan we blijven vliegen.
Ja.
Goed, we gaan vandaag terug een beetje dichter bij eigen land, maar het is ook eentje voor de Nederlandse luisteraars onder ons. Het ligt eigenlijk zo een beetje tamelijk op de grens van Nederland-België, dus laten we zeggen, het is een crossover-episode.
Woe!
Het speelt zich voornamelijk af in de Kempen, meer bepaald eigenlijk de Noord-Brabantse gemeente Bladel. En als je daar loopt, dan kan je op de markt dit klein standbeeldje terugvinden.
Ja, er ziet er een gebarsten steen uit met een klein beeldje erin.
Ja, inderdaad. Nu, ik ga even een andere foto tonen waar dat er ook ingezoomd is. Want Jens, dan ga je een beetje beter kunnen zien wat dat standbeeldje juist is.
Het ziet eruit als een heks.
Ja, inderdaad. Nu, onder dat standbeeld, als je goed kijkt, kan je eigenlijk ook al haar naam zien ingebeiteld staan. Ik weet niet of dat een poging wilt doen. Zwarte kaat. We gaan het vandaag hebben over een zwarte kaat.
Oké. Nu, hoorde dat nu wie? Niet enkel zwarte kat, ook zwarte kaat nu.
zwarte kat, die werd de schrik van de kampen genoemd. En zij zaaide paniek met haar roversbende, de Hellenense Bende. En dat was eigenlijk nog voordat er van de bokrijders zelfs sprake was.
Voilà.
Want Kaat, zij leefde eigenlijk al eind de 16e eeuw. En zij woonde in een klein gehucht nabij Bladel, genaamd het Hellenend. Nu, ja, ze was ook wel... oh, jij aan uw knop. Oh. Zij was eigenlijk een beetje gevreesd in het dorp, want haar aanblik alleen die joeg de mensen wel een keer de stuipen op het lijf. Ze had namelijk ja, een lange haviksneus, een uitstekende kin, flinterdunne lippen en ja, dat samen met ook nog een keer een lichte bochel op haar rug en haar lange pikzwarte haar, dat zorgde er eigenlijk allemaal voor dat de mensen haar ook een heks zouden noemen.
Ja, dat is echt niet ideaal. Hè. Allee, je zit dan met die neus, met die dunne lippen, met die een bochel, maar zowel de chance, haar kin was uitstekend.
Yes, girl. Nu, Kaat en haar bende, die zouden wel behoorlijk gevreesd worden. Want ja, hun daden waren eigenlijk ook niet de minste. Ze zouden heel veel plunderen, waaronder boerderijen, afgelegen huizen, maar zelfs ook kerken en kapellen. Maar ook gewone mensen zouden niet veilig zijn. Mensen die op de doortocht waren, zoals handelsreizigers en pelgrims, die zouden overmeesterd worden. En sommigen zouden dat zelfs met hun leven moeten bekopen. Nu, de bende van Kaat, die bestond uit zichzelf natuurlijk. Haar man, die wel een keer Rosse Bruno genoemd werd.
Zwarte Kaat en Rosse Bruno.
Ja, en de rest van haar bende was eigenlijk ja, een beetje een samenrapsel van gespuis en de ruigste figuren dat het Hellenend te bieden had.
Maar hoe klein Vlaams kan uw maffianaam zijn? Ik ben Rosse Bruno. Dat is echt zo de bende van Jan de Lichte stijl, hè?
Ik vraag me af wat mijn bijnaam zou zijn, moest ik toen geleefd hebben. Bij u zou het zeker zo'n Lange Jens geweest zijn. Gewoon.
Ja, maar dat is niet creatief, hè, Lange Jens.
Ik weet het.
Ik vraag toch iets meer.
Goh,
crimineelsnamen.
Oh, dit is lastig. Stelt die Jens. Nee, sorry, dat is Engels.
Onprofessioneel gelach, Nicky.
Oh, ja.
Lappen zijn Nicky kwijt.
Oké, moving on.
We gaan verder.
Ja, lap. Oké.
Het is nu al off the rails.
Ja, inderdaad. Ja. Dit gaat niet meer goed komen, hè. Bom. Nu, we gaan verder met verhalen. Op 6 januari 1596 gaat de bende eigenlijk een van hun beruchtste daden ooit uitvoeren. Op die nacht gaan ze namelijk in Hoeve ten Vorsel een bezoekje brengen. Er wordt daar een jongetje geboren en het wonderbaarlijke daaraan is dat het eigenlijk geboren wordt, zoals dat ze zeggen, met de helm op. Ik weet niet of dat jij daar ooit van gehoord had, voor mij was dat iets nieuw.
Ja, dat zeg mij iets. Was dat niet iets dat er... Ja, er is altijd iets misgegaan in die geboorte, maar is dat ja. Niet dat hij omgekeerd lag of zo?
Nee, het zou namelijk zo zijn dat het vruchtvlies blijkbaar nog rond het kindje zou zitten.
Ah, oké, ja.
Ik zou zeggen, ik heb dat gegoogeld en ik heb mij dat heel erg beklaagd.
Ja.
Ik zou zeggen, google dat niet als je net gegeten hebt.
Oké, maar dus een kleine hete pasgeboren Helmoet.
Nu, die jongen wordt dus geboren met de helm op, zoals dat ik zei. En eigenlijk is dat volgens het bijloof iets... het bijloof.
Het bijloof? Is dat ook iets in de kampen?
Je kunt dat in de grond planten daar.
Ja, ja. Ja.
Nee, het zou zo zijn dat dat eigenlijk geluk zou brengen. Want van die kinderen wordt gedacht dat ze eigenlijk een soort van paranormale gaven zouden bezitten en dat zij zelfs in de toekomst zouden kunnen kijken. Dus ja, dat was eigenlijk de reden dat Zwarte Kaat en haar bende daar die avond wilden toekomen. Want zij had dat nieuws opgevangen van Terus. Dat was een van haar bendeleden. En ja, zij besliste dus dat zij dat kind ja, moest ontvoeren. Zij moest dat kind hebben zodanig dat zij al het geluk aan haar zijde zou kunnen hebben.
Ja, dat brengt meestal geluk.
Ja, inderdaad. De hoeve behoorde toe aan president Schepen Dirk ten Vorsel. En die woonde op die hoeve samen met zijn vrouw Elisabeth en hun toen 7-jarige zoon Floris. Nu, om hun blijdschap te verspreiden, zou Dirk al zijn manschappen aangespoord hebben om het nieuws te gaan verspreiden in het dorp. En daardoor bleef het landgoed eigenlijk onbewaakt achter. En dat is het moment dat de bende het landgoed zou bestormen. En Kaat zou dus samen met haar man Bruno en nog twee van haar kompanen...
Rosse Bruno.
Sorry. Ja, maar het wordt beter. Wacht. Want de andere twee van de kompanen waren er twee mannen van slechts een meter lang. Sorry, ik kan het niet zeggen zonder zelf in
lachenheid. Een meter lang, hè?
Ja, maar nee. Hun namen waren... Hun namen waren Quintje de Bult en Bordje met de scheve nek.
Hey, Bord, wie noemt er nu Bord?
Ja, probeer daar maar een keer een license plate van te vinden.
Een nummerplaat, Nicky.
Oh, sorry.
Quintje de Bult en Bordje met de scheve nek.
Ja, ik heb die zin al zoveel keer nagelezen en ik kan dat niet doen zonder in de lach te schieten.
Sorry, maar dat klinkt zoals de namen dat ze op de speelplaats in het lager zouden geven aan elkaar. Maar
inderdaad.
Bij volwassen mensen?
Ja. Nu, het gezin wordt eigenlijk overmeesterd. En Dirk zou een harde slag krijgen van de knuppel van Rosse Bruno. En Elisabeth en Floris die zouden vastgebonden moeten toekijken hoe dat Dirk eigenlijk bijna zijn verwondingen aan het bezwijken is. Nu, de ten Vorsels werden bestolen van hun geld, hun sieraden en helaas dus ook hun pasgeboren zoontje. En Floris... Die zag het dus allemaal gebeuren. Die zou die avond zweren dat hij er uiteindelijk alles aan zou doen om zijn broer terug te krijgen. Nu, Kaat wist wel dat ze snel moest handelen. Want het was wel nodig dat het kind zo snel mogelijk gedoopt moest worden, zodat het eigenlijk zijn bijzondere krachten zou kunnen blijven behouden. Dus ze trokken daarvoor naar de abdij van Postel. En daar zouden ze de jongen laten dopen door pater Bernardus. Nu, Kaat deed zich voor als de moeder van de jongen. En pater Bernardus was eigenlijk niet zo volledig 100% op zijn gemak over het hele zaakje. Allee, die bende zag er ook niet uit. Allee, als je daar staat met een heel brede, rosse man en Kaat, zoals dat ze eruit zag, ook allemaal wel behoorlijk.
Maar stel je voor, hoe noemen ze weer, een bordje met de scheve nek, een Quintje met de Bult en Rosse Bruno kwam daar binnen onder leiding van de vrouw met een piemel als haar neus. Natuurlijk dat die mensen niet op zijn gemak is.
Nu maar... Hij was misschien ook wel een beetje louche, zou ik het maar zeggen. Want hij liet het wel toe. Maar hij wou er wel iets voor in ruil. Want hij had gezien dat de jongen een medaillon rond zijn nek had. En hij kwam eigenlijk overeen met Rosse Bruno dat hij er een stukje van dat gouden medaillonnetje zou afbreken als betaling.
Oké.
Dus daarmee was de jongen gedoopt en zou hij de naam Thomas krijgen. Kort na de doop zou Kaat samen met Bruno en Terius naar Duitsland vluchten om daar hun terreur verder te zetten. En het geluk leek hen inderdaad toe te juichen. Ze werden eigenlijk in de jaren daarop nooit gepakt en werden alleen maar rijker en rijker. Nu, in tegenstelling daartoe leek het wel alsof dat met de ontvoering van Thomas dat het geluk van de ten Vorsels juist volledig op was. Dirk had het gelukkig wel overleefd, dat wel. Maar de jaren na de ontvoering van Thomas zou een deel van hun stallen in vuur opgaan en zou ook hun oogst jarenlang mislukken. Ze zouden dus eigenlijk financieel het heel erg moeilijk hebben en Floris, wanneer dat hij oud genoeg was, zou hij de zee optrekken om eigenlijk geld te blijven verdienen om zijn ouders te blijven onderhouden. Nu, wanneer Thomas zelf ook oud genoeg was, keerde de bende terug naar Bladel. Daar eigenlijk toegekomen, ontdekken zij pas dat Dirk dus wel degelijk tegen alle verwachtingen in nog leeft. Om toch van hem af te proberen komen, zou Kaat het gerucht starten dat Dirk zijn vrouw mishandelde. En als we iets weten van kleine dorpen in die tijd, is dat die heel vlug een hooivorken en een toortje nemen en dat ze wraak willen nemen. Hè.
Maar dat is dan wel het advies van Zwarte Kaat, de kinderkidnapper.
Ja, vraag mij niet hoe dat ging. Misschien heeft ze zo een hele vermommingskit of zo.
Dat is lekker zo in de oude Spider-Man-cartoons, dat er zo'n slechterik in de tribune zit van de basketgame of whatever. Zo gewoon letterlijk een krokodil met een witte jas die dan zit van, ik denk dat Peter Parker een slechterik is. En dan zullen dan tijdens zo heel dat publiek kwaad zien worden.
Exact. Dus, kwade menigte, die gaat zich eigenlijk tegen Dirk gaan keren en die, ja, ze vallen hem eigenlijk in zijn huis aan. Alsof dat hij de mens nog niet genoeg te verduren had door die bende, krijgt hij daar nu eigenlijk ook een hele hoop stokslagen te verduren van ja, de kwade menigte. En ja, Kaat zou nog een beetje meer olie op het vuur gooien, want ze zou dan op een gegeven moment, inderdaad, zoals dat jij juist zei, midden in het publiek zou ze eigenlijk beginnen roepen, kijk wat jullie nu gedaan hebben, jullie hebben hem vermoord. En ja, daarop sloeg de bende eigenlijk in paniek, want ja, dat was hun bedoeling niet. Ze wouden hem gewoon een beetje afranselen. En niemand wou natuurlijk gepakt worden voor moord, want dat was zo nou de periode dat er wel al vlug een keer een hoofd werd afgehakt en zo. Dus ja, de dorpelingen die vluchten allemaal terug weg.
Zo de Benny Hill team die begint te spelen.
Dat nog niet in uw knopje zitten, zeker?
Nee. Wel dit.
Nu, ja, wanneer dat alle dorpelingen weg waren, zouden Bruno en Kaat nog eventjes achterblijven. En op dat moment zou Bruno helaas wel met zijn knuppel de genadeslag telen en zou hij Dirk deze keer wel vermoorden. Nu, de bende vlucht zelf ook weg, maar Thomas die zat in de bosjes en die had het wel allemaal zien gebeuren. Nu ja, hij woont natuurlijk al heel zijn leven bij Bruno en Kaat. Hij is al heel veel met hen op pad geweest. Hij heeft al heel veel gezien ja, dat ze mensen bestolen hebben en zo. Maar moord, dat had hij nog nooit zien gebeuren.
En wist hij dat dat zijn ouders waren als ze toen bij waren?
Nee, dat wist hij tot op dat punt nog niet.
Oké. Okay.
Nu, vol ongeloof ging hij dichter kijken naar wat dat ze hadden aangericht. En dat is hier een tekening van het moment dat dat gebeurde.
Ja, dus we zien een wenend jongetje boven een in elkaar geslaande man en met heel veel effect zo'n zwarte Kaat die daar van achter met haar zweep zo staat van I'm a whip you.
Nu, helaas voor Thomas zou het wel blijken dat er enkele veldwachters hem hebben aangetroffen. En Bruno en Kaat waren helaas toen al weggevlucht. Dus wat dachten die veldwachters natuurlijk toen dat ze Thomas over het lichaam van Dirk zagen staan?
Wij kunnen niet langer op dat veld wachten, want er is een moord gebeurd.
Exact.
Dat veld moet maar op ons wachten.
Nu, ja, Thomas wordt dus inderdaad gevangen genomen en wordt in een van de kerkers onder het raadshuis opgesloten. Nu, uit schrik dat ze zouden verraden worden door Thomas, braamt de bende wel een plan om hem te bevrijden. En ze zouden er wel in slagen om 's nachts dus in te breken in die kerker en zou Terus het tralies kunnen doorzagen en zou Thomas dus wel kunnen ontsnappen. Maar Thomas zelf, die weigert echter terug te keren naar de bende, die dat zoiets van, ja, kijk, jullie vermoorden mensen, dat is wel echt even een grens te veel die overschreden wordt. Maar ja, Kaat zou Kaat niet zijn als dat voor haar niet genoeg is. Zij wil dan eigenlijk zelf ook weer wraak nemen. En die doet dat door Thomas in de rug te steken met een mes. Nu, Thomas
die kon dat niet geloven. Dus dat zorgde voor zijn nieuwe bijnaam.
Oh, gaan we zo ver?
Nu wel. Doe maar voort. Ik ben mij te schamen.
Nu, wonder boven wonder, overleeft Thomas die aanslag en hij slaagt er wel in om tot aan de kerk te strompelen, waar dat hij gevonden wordt en ook opgelapt wordt door de pastoor. En wanneer dat hij eigenlijk terug op voldoende krachten is, wordt hij naar de abdij van Postel gestuurd om er verder te herstellen.
En vanaf toen had hij de bijnaam gelovige Thomas.
Oh. Nu, overtuigd dat Thomas dood was, wou de bende van Kaat nog een laatste keer een grote slag slaan in de buurt waar dat ze nu waren en beslissen ze om de abdij van Postel te plunderen. Ze worden echter vroegtijdig gestopt door een ruiter. En Jens, wie denkt dat die ruiter zou kunnen geweest zijn?
Die oudere broer die hoe noemt die, Victor of zoiets?
Die oudere broer genaamd Floris.
Floris, ja, ik zat er totaal niet naast mij met Victor.
Floris was namelijk teruggekeerd van zijn leven op zee en werkte nu als ruiter. Hij snelde zich naar de abdij met enkele van zijn mederuiters en ze gingen het gevecht aan met de bende. Floris kreeg daarop een mes in zijn schouder geplant van Terus, maar hij wordt gered door niemand minder dan Thomas, die natuurlijk nog in die abdij woonde en plots uit een van de deuren stormt om hem te redden. Hij tilt Floris op en hij legt hem over een van de paarden die stonden te wachten en hij brengt hem wat verder in de bossen in veiligheid. De bendeleden die worden ondertussen overmeesterd en die worden ook de volgende ochtend veroordeeld. Nu, er wordt gezegd in het verhaal dat onder andere Bruno en Terus, dat die opgehangen werden aan de poort van de abdij. En zij kregen natuurlijk geen christelijke begrafenis, dus er werd beslist om stenen aan hun lichamen te hangen en zo verzwaard in de vennen te gooien. Zwarte Kaat, die wist echter te ontsnappen. We keren eventjes terug naar Thomas, want die heeft nu eigenlijk wel een goed leven gevonden. Hij mag nog zijn intrek nemen bij Floris en Elisabeth. En pater Bernardus, die is er ook weer bij, die leerde hem eigenlijk lezen en schrijven. Hij mocht eigenlijk zo lang als dat hij wou verder blijven inwonen bij het gezin. Nu, zoals dat we daar juist al zeiden, op dit moment weet nog niemand eigenlijk wie dat Thomas is. En zeker niet dat hij eigenlijk related... En zeker niet dat hij eigenlijk ook verwant is aan een van de tenvorstels.
Ja, totdat er zo'n 16e-eeuwse of 17e-eeuwse DNA-test zou uitgevoerd worden, veronderstel ik.
Wel, op een dag werd het Thomas eventjes allemaal te veel. Hij was zodanig aangedaan door de zorg die hem werd gegeven, want hij had dat natuurlijk nooit in zijn leven gekend. Hij heeft heel de tijd met Kaat en Bruno samengewoond en nu wordt hij zo hard in de watten gelegd. Hij was nu net op dat moment ook een heel mooie wandeling aan het maken met zijn familieleden. Dat wist hij op dat punt natuurlijk nog niet. Maar het wordt hem even allemaal te veel. Hij barst in tranen uit. Hij zegt van, dat kan toch niet, ik verdien dat niet, welke goede zorgen dat jullie mij hier aanbieden. Ik kom uit een familie van die en van moordenaars, dat kan niet. Nu, op dat moment, klinkt er een luid gekrijs en zou Zwarte Kaat aan hen verschijnen. Ze zou schreeuwen dat Thomas haar zoon niet was en dat hij haar enkel maar ongeluk had gebracht nadat ze hem had ontvoerd. Okay, en daarop...
Zij zeker dat het niet gewoon door Jeff Nijs geschreven is, want kan hier echt de koningin van Onderland zo bij voorstellen. Met die jongen die zo komt afvloemen. Hey, zij mijn zoon niet, dat was allemaal mijn plan.
Wel, en je zei daar juist van 16e eeuws DNA-onderzoek. Wel, ik heb iets beter. Want daarop gooit ze het gouden medaillon op de grond. En wat weten we nog van dat medaillon?
Dat dingetje Thomas, dat hij dat al mee had van als hij een baby was.
En wie had er nog een stukje van dat medaillon?
Die ene priester.
Inderdaad. Dus wat doet die ene priester?
Hij steekt dat stukje daarin.
En?
Ze vormen die een robot uit Power Rangers.
Exact. En die robot zegt, jullie waren altijd al familie. Daarop probeert Kaat Thomas te doden met een mes, maar Floris weet haar tegen te houden en ze vlucht het bos in. Gelukkig wordt ze de volgende dag echter al teruggevonden en komt Kaat aan haar einde door onthoofding. Ze zou uiteindelijk begraven worden in een plekje in het bos zonder een grafsteen. En volgens dat het verhaal gaat, zou er een oude beuk groeien op haar begraafplaats die de heksenboom genoemd wordt. En dat is deze boom.
Oké. Okay. Nu heb ik wel nog één belangrijke vraag. Kaat was duidelijk geen tof of goed persoon, maar wie heeft er dan opgekomen van, weet je wel, we gaan haar gedenken met een standbeeld. Zij verdient dat wel.
Wel, ik zal u een keer vertellen, Jens. Daarvoor keer ik even terug naar die boom.
Ja.
Want zoals ik had gezegd, Kaat leefde ongeveer zo'n 400 jaar geleden. Maar blijkt uit onderzoek van de boom dat die slechts zo'n 130 jaar oud is. En dat komt eigenlijk, Jens, omdat heel het verhaal van Kaat niet meer is dan dat. Gewoon een verhaal. Want Kaat maakt haar eerste keer haar opwachting in 1852 in het boek Het kind met de helm, geschreven door Jan Renier Snieders. Dus helaas, denk ik dat we niet veel werk gaan hebben aan het bewijs of dat Kaat al dan niet echt was geweest. Maar het verhaal is zo hard blijven doorleven dat ze eigenlijk in Bladel daar ja, heel erg op de kar wouden springen om zo een beetje hun eigen toeristische trekpleister te hebben. Want het verhaal is zodanig populair dat er nu onder andere een zwarte kaat bier, zwarte kaat chocolade, kaas en ijs te krijgen is langs de zwarte kaat fietsroute die maar liefst 36 kilometer bedraagt.
Oké, nice. Nu, ik vind het wel jammer, toen ik zo heel in zwart ging rondlopen in mijn tienerjaren, waar mensen scheef naar mij aan het kijken. Ze heeft nooit bestaan, maar er heeft gewoon iemand over haar geschreven en zij kreeg een standbeeld. Het is niet fair.
Maar ja, kijk, binnen 400 jaar gaat er hier ook zo een Jens standbeeld in het midden van Brugge staan.
Zwarte Kaat heeft dan maar 150 jaar voor nodig gehad.
Dat is ook waar. Nu goed. Ja, we zullen zien. Hè.
Ja, duidelijk een dubbele nee, zeker.
Ja, helaas is het natuurlijk een dubbele nee.
En is het paranormaal? Ja, nee, niet echt. Er zit niet echt de paranormale kant aan.
Maar ik vond het wel een beetje een moeilijke, want ik heb eigenlijk maar één bron gevonden waarin dat ik effectief de bron van het verhaal vond, zal ik het maar zeggen. Ik heb echt letterlijk in Google zitten opzoeken van, heeft Zwarte Kaat echt geleefd? Dus in tegenstelling tot de bokkenrijders, waar dat er natuurlijk wel fysiek bewijs is geweest dat dat effectief een bestaande bende was, ja, moet ik hier dus helaas zelf concluderen dat het niet meer is dan een legende. Maar desondanks wel een grafspraakwaardige legende, vond ik.
Ja, maar dat is hatelijk als je dat tegenkomt. Nee, ik heb ook al zoveel van die cases gehad. Je begint dat dan uit te zoeken en zo pas bij je achtste bron of zo lees je ergens van, ah ja, het is volledig verzonnen, by the way.
Ja, kijk.
Ja, like bij Anthem mag dat ook. Hè. Ik had er waarschijnlijk al 10 artikels over gelezen die dat allemaal behandelden alsof dat echt was. Het was via fucking IMDb. Dat kon lezen dat dat eigenlijk een parodie was.
Voilà. Maar allee, ik denk dat het misschien wel leuk is voor onze Noord-Brabantse luisteraars om ook nog eens een legende uit eigen streek gehoord te hebben.
Ja, absoluut. Goed. Dat was het?
Dat was het.
Oké, super. Wel, wie meer wil te weten komen over Zwarte Kaat en Nicky haar casefile en de foto's en zo wil zien, kan daarvoor naar grafspraak.be gaan en doorklikken naar de casefiles. Je kan daar ook tickets krijgen voor onze liveshow. Je kan naar onze webshop gaan om eender welk van onze designs op een t-shirt of een ander kledijstuk of een voorwerp laten printen. We hebben brooddozen en keukenschorten en al, heb ik al gezien. Ik denk dat er onlangs zelfs iemand een grafspraak keukenschort besteld heeft. Ik weet niet wie je bent, maar shout-out naar jou. Voor de rest is er daar ook nog een link naar onze Patreon via de Steun Ons pagina. Als je ook elke week jouw naam in de grafspraak afleveringen wilt kunnen horen en korting wilt krijgen voor onze liveshows, ga dan naar patreon.com/grafspraak en abonneer je.
We zijn te vinden op Facebook, Instagram en Twitter onder de naam Grafspraak en je kan je ook lid maken in de groep Grafspraak Community.
Ja, inderdaad. Grafspraak is te beluisteren op elk podcastplatform naar jouw keuze. Zij het nu Spotify of iTunes of Stitcher, Amazon of eender welke andere podcast app. We staan overal op. Dus al wat wij vragen van jou is, doe wat je kan in jouw app naar keuze. Is het nu een rating? Is het een comment? Is het je gewoon abonneren? Eender wat van die dingen helpt ons. Want als je naar ons luistert zonder dat je abonneert of zonder dat je rating heeft, dan kan het wel een keer gebeuren dat Nicky jou 3 kwartier komt bezighouden op jouw vrije dag om jouw verhaal te vertellen en dan pas heel op het einde zegt van ah ja, het was allemaal bullshit, by the way.
Zo ben ik.
Dit was Grafspraak voor deze week. Dat was het verkeerde knopje. Dit was Grafspraak voor deze week. Jullie zijn enorm bedankt om te luisteren en we horen elkaar graag volgende week terug.
Bye!
Bye! Ik moet nog een klein beetje verder volpraten voordat die intro goed en wel begint, dus ik ga dat proberen te doen door gewoon nog een keer bye-bye te zeggen.
Grafspraak.be